Welkom in de Waardekast, een serie podcasts over interessante onderwerpen en thema's met betrekking tot zorg en welzijn. Mijn naam is Mieke Hollander en ik ben betrokken bij LOC Waardevolle Zorg. In elke podcast ontvang ik een gast en elke podcast komt vervolgens in de Waardekast. Radicale vernieuwingszorg. Wat is het? Hoe is het ontstaan? Wat behelst het en waar gaan we naartoe? Maar bovenal, welke organisatie jaagt de vernieuwing aan? Het is een stichting of een koepelorganisatie die niet als doel heeft om winst te maken. Sinds 1978 ondersteunen zij cliëntenraden. LOC is op 1 januari 2008 voortgekomen uit een fusie. Een fusie van de landelijke organisatie cliëntenraden en de Landelijke Patiëntenraden Belangenorganisatie Cliënten GGZ. Zij treedt op als belangenbehartiger voor raden en de cliënten die zij vertegenwoordigt en voorziet de leden en derden van informatie. Er zijn ongeveer 750 cliëntenraden aangesloten bij het LOC. Dat staat voor een kleine 500.000 mensen. In 2015 is de organisatie omgevormd tot een netwerk. De naam LOC Zeggenschap in Zorg werd veranderd in LOC Waardevolle Zorg. Nog steeds met als doel cliëntenraden van GGZ-instellingen of maatschappelijke opvang, ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg of andere welzijnsorganisaties te ondersteunen. Als nieuwe activiteit wilde het LOC waardevolle vernieuwing in de zorg. De beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg en Radicale Vernieuwing Langdurige GGZ was geboren. Marie-Antoinette Bekkers werd in 2017 door Martijn Laterveer aangetrokken om de radicale beweging verpleeghuiszorg aan te jagen. Met haar ga ik vandaag in de Waardekast in gesprek. Marie-Antoinette, hartstikke fijn dat je hier bent. Welkom.
Dank je.
Ja. We gaan het hebben over radicale vernieuwingszorg. Maar voor alles, wie ben je en wat is je achtergrond?
Ja, ik kan natuurlijk heel veel vertellen over wie ik ben. Maar als het gaat om mijn werk, heb ik eigenlijk altijd in de ouderenzorg gewerkt. Gestart als maatschappelijk werkende en uiteindelijk jarenlang als bestuurder in de ouderenzorg. En ik denk dat het alweer een jaar of 16 geleden is geweest dat ik zelfstandiger ben geworden en coördinatierollen ben gaan vervullen in landelijke programma's ter verbetering. En dan vooral in de langdurige zorg.
En je bent ook toezichthouder, of niet?
Ja, ik ben inderdaad bij verschillende organisaties toezichthouder. En ook alweer, denk ik, een jaar of 15 dat ik dat doe. Juist in organisaties buiten de ouderenzorg. Om de zorg op die manier ook mee te maken en daar ook mijn bijdrage te kunnen leveren.
Ja, mooi. Dan zie je het dus van beide kanten.
Ja, zo is dat. Ja.
Hey, en in 2017 is mij verteld door Martijn Laterveer, coördinator van LOC Waardevolle Zorg. Die heeft jou destijds benaderd om trekker te worden, coördinator te worden van de radicale vernieuwingsbeweging verpleeghuiszorg.
Ja, zo is het gestart.
Wat was jouw opdracht destijds?
LOC had het idee van het zou goed zijn als er zo'n beweging komt, als er een landelijk netwerk tot stand komt met verpleeghuizen die echt van regels naar relaties gaan. Dat was het motto. Wetende dat er echt vervreemding was ontstaan bij medewerkers, maar LOC kreeg dit soort signalen binnen van hun cliëntenraden, de cliëntenraden die lid zijn van LOC, dat er zoveel wordt bepaald door regels, en niet alleen externe regels, maar ook regels binnen de organisatie. Protocollen, richtlijnen, wetten, maar ook gewoon gewoonten. Hoe doen we het altijd? En zo doen wij dat hier. Er was zo'n behoefte om stil te staan bij wat voor mensen zelf van betekenis is. Wat is nou belangrijk? Op welke manier kan ik het leven voortzetten in het verpleeghuis? En op welke manier kan ik van betekenis blijven voor een ander? En vanuit die behoefte is er een netwerk ontstaan van verpleeghuizen. Die zeiden, we realiseren ons dat het een hele cultuuromslag is. Dat het heel wat vraagt. Dat het consequenties heeft voor alles en iedereen. Niet alleen voor de medewerkers, niet alleen voor de cliënten, niet alleen voor de naasten, maar ook voor leidinggevenden, een facilitaire dienst, de artsen, de bestuurders, de manier waarop je bestuurt, de manier waarop je toezicht houdt. De organisaties die zich dat realiseerden en die daarmee aan de slag wilden of er al mee aan de slag waren, die hebben een landelijk netwerk gevormd.
Ja, dat was wel een, je zou kunnen zeggen, een cultuuromslag voor het LOC. Hè? Want de LOC richtte zich op cliëntenraden en cliënten, centrale cliëntenraden.
Ja.
Maar nu gingen ze zich heel erg richten ook op de bestuurders van die organisaties. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, precies. Het was inderdaad tot dan toe vooral de ondersteuning van de cliëntenraden in de organisaties. Maar wetende dat je het alleen voor elkaar krijgt om de focus te hebben op wat voor de cliënten zelf van betekenis is, dan heeft dat consequenties voor iedereen in de organisatie.
Ja, ja.
Dus dat betekent niet alleen richten op cliënten en nu ook bestuurders, maar dus wat ik net zei, dus ook medewerkers van een facilitaire dienst, ook een receptioniste, ook een raad van toezicht.
Ja.
Dus er is van alles ontstaan.
Ja, hey, en een hele platte vraag. Dat moest wel betaald worden. Wie ging dat dan betalen? Want het klinkt als een grote beweging en een grote transitie wat jullie aan wilden zwengelen.
Ja, ja. En het ministerie van VWS was er echt een voorstander van. Er waren landelijke programma's. Het programma Inverzorg was er geweest, die verpleeghuizen heeft ondersteund. Waardigheid en trots is toen ook ontstaan. Maar zij zagen deze beweging als een soort buitenboordmotor, zoals ze dat dan noemden.
Ja, ja.
En zij hebben gezegd, oké, dan financieren we dat. Wij ondersteunen dat met subsidie. En dat hebben ze uiteindelijk voor de eerste 3 jaar gedaan. Dat was heel fijn. Want dat gaf de mogelijkheid om ook te ontdekken wat het ging vragen van de betrokken organisaties.
Ja. Wat was nou het verschil met bijvoorbeeld een programma als Waardigheid en Trots? Kun je dat duiden?
Ik kan het vergelijken met het programma Inverzorg, waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Want daar was ik transmanager. Wat we deden was organisaties die zich aanmelden. Van wij willen een verbetering. En dat kon ook inderdaad zijn op het gebied van de bejegening van cliënten. Op het gebied van bedrijfsvoering en dergelijke. Maar neem bejegening. Dan werd er een scan gedaan. Een kort onderzoek van een paar dagen om te kijken van wat zou hier helpend zijn. En dan kwam er een coach om de organisatie te ondersteunen om die verbetering tot stand te brengen.
Ja.
Dat heeft in een groot aantal organisaties geholpen, maar ook in een groot aantal organisaties ook minder. En de belangrijkste reden als het niet ging, was omdat het dan te veel een project bleef. En dan is het risico dat als een projectleider verdwijnt, dat dan ook gewoon het effect van zo'n verbetering verdwijnt.
Zou je ook kunnen zeggen, Marie-Antoinette, dat doordat jullie heel erg nauw betrokken zijn bij die cliënt, middels de cliëntenraden, dat je echt vanuit die bedoeling de radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, zoals het toen nog heette, aangejaagd hebt?
Ja, klopt. Maar het is heel moeilijk, echt, en dat is gebleken in de afgelopen jaren, om die focus te houden. Want je bent zo geneigd om in woorden te blijven hangen, in visie te blijven hangen. Want visie die wordt door iedereen gedeeld. Dit willen we eigenlijk allemaal. Kijk naar de jaarverslagen, kijk naar de beleidsplannen op de websites. Iedereen wil dit eigenlijk, wil dus dat de zorg er zo uitziet. Maar het daadwerkelijk ook doen en het ook doordenken in al zijn consequenties en die consequenties ook nemen, ja, dat is het tweede.
Even terug, hè, want je zei, we hebben dus een aantal zorgorganisaties gevonden die hierin meegingen. Welke organisaties waren dat?
Dat waren hele verschillende organisaties die zich aanmelden via een cliëntenraad, soms via een beleidsmedewerker, soms via de bestuurder. Het zijn hele kleine organisaties, haast woongemeenschappen, zorgboerderij, tot en met hele grote organisaties die verpleeghuiszorg bieden, thuiszorg bieden en een regionale functie hebben.
Ja.
Ik vind dat juist heel leuk, dat juist die diversiteit er is. Ook trouwens verspreid over het hele land.
Ja.
Ja, omdat je dan heel veel van elkaar kunt leren.
Ja, want in hoogtijdagen waren er 52 zorgorganisaties aangesloten, als ik me goed herinner.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Dat was echt veel, hè?
Het was veel.
Ja.
Maar we zagen toen ook al dat van die 52, niet alle 52 er echt heel gedreven mee aan de slag waren.
Niet iedereen was even dedicated
op
de inhoud.
Nee, en soms ook door omstandigheden genoodzaakt om heel erg naar de bedrijfsvoering te gaan kijken en dan geen aandacht meer kunnen hebben voor deze cultuurverandering, wat natuurlijk ontzettend jammer is.
Ja.
Maar dat is dan een feit.
Ja, want jullie werkten in feite met een binnencirkel en een ring daaromheen, hè?
Ja, zo is het gestart. Je probeert toch na te denken, hoe moeten we dit organiseren? En er waren 4 organisaties die zeiden, wij willen wel de kerngroep vormen. En het idee was bij de start, dan kunnen andere organisaties meekijken wat daar gebeurt en ook daarvan leren. Maar al heel snel bleek dat iedere organisatie zijn eigen kwaliteit en ook zijn eigen kwetsbaarheden heeft.
Ja.
Dus ik vind het juist terugkijkend heel mooi dat de manier van organiseren ook voortdurend aangepast is aan wat nodig bleek om deze verandering tot stand te brengen.
Ja.
Dus al heel snel is het idee van cirkels en een binnenkring en een buitenkring is opgegeven. En is met elkaar afgesproken dat we met elkaar de organisaties die deelnemen het netwerk vormen. En dan ook echte organisaties die het ook er helemaal voor gaan. Dus dat betekent dus dat de organisaties afgevallen zijn. Maar er zijn er ook weer bijgekomen. Het is een open netwerk. En na 3 jaar zijn de organisaties die deelnemen het ook zelf gaan betalen. De ondersteuning die wordt geboden door LOC, die wordt ook betaald door de deelnemende organisaties.
Ja. En wat bleef er toen over van die 52?
Ik denk in het begin 25. Ik denk dat er nu zo'n 20 organisaties zijn. Hele diverse organisaties.
Dus je zou echt kunnen zeggen dat die 20 die nu nog over zijn, die zijn echt nog steeds heel bewust bezig met die cliënt.
Ja.
De mens met een zorgvraag en zijn naaste centraal te stellen.
Ja. En komen dan van alles tegen en merken, en dat is dus de ervaring die we met elkaar op hebben gedaan en die nog steeds, want ik ben zelf nu geen coördinator meer. Anderhalf jaar geleden ben ik met pensioen gegaan en is mijn rol overgenomen. Maar de ervaring is dat het dus echt een cultuuromslag is. Ja. En dat jaren vraagt.
Lange adem dus.
Ja.
Ja. Want je hebt natuurlijk ook wisseling van bestuurders.
Ja.
En zijn die dan net zo bevlogen? Wat zie je daarin?
Nou, soms wel. Soms zie je dat het overgenomen wordt door een nieuw bestuurder die dan in een organisatie komt. Maar we hebben ook ervaren dat doordat er een nieuwe bestuurder komt, het dan ook weer minder aandacht krijgt en dan bloedt het dood.
Ja.
En dat is dan heel erg jammer. Maar wat we ook zien, is dat soms een bestuurder naar een andere organisatie gaat en dan uiteindelijk met die organisatie ook weer deel gaat nemen aan de beweging. Omdat zo de ervaring is dat wat je in de organisatie doet, dat dat versterkt kan worden door van elkaar te leren en elkaar te helpen in een landelijk netwerk.
Ja. Wat ik heel mooi vind, dat is dat jullie ook tussentijds steeds, inmiddels al 5 publicaties uitgegeven hebben, waarin telkens beschreven werd wat zicht op de vernieuwing heet, die publicaties.
Ja. Ja.
Wat daarin de eikpunten zijn, wat daar de opbrengsten zijn van dat moment.
Ja.
Als ik nou, en dat is een lastige vraag hoor, maar als je nu terugkijkt op die 3 jaar dat jij echt flink betrokken bent geweest. Wat is dan voor jou wat in het oog springt? In de vernieuwing, hè?
Ja, ja. Wat voor mij het meest in het oog springt zijn juist die mooie dingen die rondom cliënten gebeuren. Echt stilstaan als iemand in een verpleeghuis komt wonen of thuis de zorg krijgt. Van wat wil iemand nog zelf? Wat is van betekenis en hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? En veel meer is het gesprek gevoerd gaan worden ook met de naasten. Als een vanzelfsprekendheid. U bent altijd betrokken geweest. Op welke manier wilt u van betekenis blijven? En dat kan in allerlei vormen. Als je open dat gesprek voert.
Dus daarmee is die relatie veel meer op de voorgrond komen te staan.
Ja, dus letterlijk van regels. Ja. Was het voorheen dat je in het verpleeghuis kwam of dat de zorg werd overgenomen door een medewerker in de thuiszorg. Nu is het veel meer een samen optrekken en kijken wat iedereen welke rol iedereen wil vervullen.
Ja.
En nou, bijvoorbeeld dat stil wordt gestaan, zeker als het gaat om opname in een verpleeghuis, wat vrijheid betekent. Dat vind ik ook zo'n mooie opbrengst. Dat is eigenlijk natuurlijk een bijzondere vraag. Wat is voor u vrijheid?
Ja.
Omdat je mee kan maken dat de deur gesloten is in een verpleeghuis.
Ja, dit vind ik een hele mooie dat je dit noemt. Want in mijn beleving heeft het LOC en de beweging daar echt een verschil gemaakt. Dan heb je het natuurlijk ook over de wet zorg en dwang.
Mm-hmm.
En dan heb je het ook over hoe een aantal mensen vanuit de beweging gekeken hebben naar hoe die wet zorg en dwang op een andere manier ingevuld kan worden.
Ja.
En ben je daar ook toen bij betrokken geweest?
Ja, ja.
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want ik vond dat echt indrukwekkend.
Wat ontstond is dat er in meerdere verpleeghuizen dezelfde vragen waren.
Ja.
En de wet zorg en dwang kwam. Met inderdaad allerlei vereisten voor de uitvoering. Waarbij een aantal organisaties zeiden, we zouden zo graag de wet willen uitvoeren zoals die bedoeld is. Namelijk niet uitgaan van dat je achter een gesloten deur zit. Niet uitgaan van onvrijheid. Maar stilstaan bij wat vrijheid betekent.
Ja.
En de vraag is toen gesteld, zouden we binnen dit verband, binnen dit netwerk, op deze manier met de wet kunnen omgaan? Deze vraag is gesteld aan VWS. Er is overleg natuurlijk geweest, ook met de inspectie. En zo is het gaan lopen, dat deze groep, dit netwerk, en dat zijn er, denk van de toen, van de 20 organisaties, waren er wel iets van 18 die zeiden, wij gaan er op deze manier mee aan de slag. Op deze manier is er een pilot ontstaan, waaraan helemaal ontdekt kon worden als je de wet uitvoert volgens de bedoeling. En echt stilstaat bij wat vrijheid betekent. En dus echt individueel ook stilstaat bij voor welke cliënt kan de deur open en voor welke niet. En welke maatregelen kunnen we daarin nemen. Welke technologie is daarvoor beschikbaar. Hoe kunnen we een rol geven aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Wat betekent dit voor een specialist oudere geneeskunde? Zo zijn er ervaringen met elkaar opgedaan. En die zijn ook meegegeven voor de evaluatie van deze wet. En serieus genomen.
Ja, en heb je de indruk, want ik weet eerlijk gezegd niet precies wat de stand van zaken nu is. Naar aanleiding van die evaluatie. Maar heb je het idee dat die wetgever, VWS, op Tweede Kamer, voldoende nu naar die opbrengsten kijkt van deze pilot?
Ja, ik heb het idee dat het heel serieus is genomen.
Dus dat is echt een mooie opbrengst.
Ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk steeds meer ontstaan. En dat was ook de afspraak bij de start van deze beweging. Dat als er belemmeringen zijn in de eigen organisatie om op deze manier de zorg te verlenen. Of als er belemmeringen zijn in externe wet en regelgeving, dan zijn partijen bereid om daarin mee te denken en te kijken van op welke manier kunnen we zorgen dat die belemmeringen worden weggenomen.
Ja, wat ik daar heel mooi aan vind, tenminste zo beluister ik je, dat is dat het niet klagen, maar juist omdraaien en creatief nadenken. Hoe kun je hem dan bedoelen?
Precies. En het is uitgaan van vertrouwen en partnerschap.
Ja.
Want het zijn niet alleen deze organisaties die deelnemen aan de beweging. Maar bijvoorbeeld het ministerie van VWS, de inspectie, de zorgkantoren. Niet alle zorgkantoren, maar er zijn zeker 4 zorgkantoren, zijn ook echt partner in deze beweging. Willen zien wat er gebeurt en wat het van hen vraagt om te zorgen dat de zorg op deze manier gegeven kan worden.
Dus die netwerkgedachte, wat heel erg aangehangen was bij het LOC, dat werkt ook echt.
Ja, dat werkt ook echt.
Ja, ja. Mooi. Ja. Ik maak even een hele snelle stap naar het hier en nu. Want je vertelde dat je gepensioneerd bent, maar ook weer niet helemaal.
Ja.
Want je bent weer teruggehaald door Martijn. Dat kennen we inmiddels.
Ja.
En,
ja.
Maar je hebt opnieuw een vraag gekregen of je wat voor de beweging wil betekenen. En dat gaat over de bezuinigingen. Die zijn nu even on hold, zou je kunnen stellen. Maar wat is daarin de bedoeling?
Nou, ik vertelde al dat als je werkelijk deze vernieuwing wil, radicale vernieuwing, dat betekent vernieuwen vanuit de wortel, radix, dan vraagt dat jaren. Dan vraagt dat doorzetten, volhouden. Ook dingen tegenkomen die heel moeilijk gaan. En dan zorgen dat je elkaar helpt om er doorheen te komen. En met de aankondiging van bezuinigingen in de ouderenzorg kwamen er ook allerlei signalen alweer binnen van cliëntenraden. Dat de focus dan gaat naar reorganisatie. Naar ontslag van medewerkers. Terwijl je dat juist nu niet wil.
Nee.
Dus dat was de reden voor LOC om in gesprek te gaan met het ministerie van VWS. Om te praten over deze bezuinigingen. En inderdaad, ze zijn verzacht voor 2024.
Ja.
Maar dat zegt niks over de komende jaren.
Zeker niet, omdat we nog verkiezingen krijgen.
Daarom. Ja. En je weet niet wat het nieuwe kabinet gaat doen.
Nee.
Dus LOC heeft het nu het plan opgevat om een advies uit te brengen aan het nieuwe kabinet. En niet alleen aan het kabinet, natuurlijk ook aan de Tweede Kamer.
Ja.
En iedereen die invloed kan hebben hierop. Om aan te geven, de vernieuwing, dat mensen zo lang mogelijk die beperkingen krijgen, die te maken krijgen met intensieve zorg die ze nodig hebben. Het is fijn als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. En het leven kunnen blijven leiden wat ze altijd geleid hebben op hun eigen manier. Maar ik vertelde al, dat vraagt het nodige om dan ook echt stil te staan. Wat is hier nodig? Dat kost jaren. Maar geef nou de sector die kans om deze vernieuwing te doen. Om dat mee te maken. Dus bezuinigingen, er moet financiële rust komen. Die bezuinigingen moeten van tafel. Er moet gewoon echt rust komen voor de ouderenzorg. Dus LOC heeft de cliëntenraden benaderd. Gevraagd, wat is voor jullie belangrijk? Wat zien jullie als de toekomst voor de ouderenzorg? Kijk naar 2030, wat zou dan voor jullie belangrijk zijn? En ondertussen zijn er ook tal van zorgorganisaties die zeggen, oh, we willen ons er hard voor maken dat de financiële rust komt.
Ja.
Dus er gaat een advies uitgebracht worden, maar ook vanuit de netwerkgedachte. Er zijn zo ontzettend veel initiatieven op dit moment waarin je kan zien dat er werkelijk werk gemaakt wordt van elkaar kunnen helpen. Zelf van betekenis zijn, betekenis van een ander zijn, zorgzame gemeenschappen tot stand brengen. Steun dat.
Nou hebben we onze demissionaire minister Connie Helder. Die komt uit de ouderenzorg, is bestuurder geweest. Als ik haar goed beluister, dan zoekt zij de oplossing heel erg in de toepassing van technologie.
Uh-huh.
Gaat technologie echt de wal zijn die het schip keert?
Ik denk dat technologie heel erg kan helpen. Maar wat het meest belangrijk is, is om stil te staan bij wat iemand zelf wil en kan. Wat kan de directe omgeving? Op welke manier kun je als gemeenschap elkaar helpen? En dan stil te staan ook op welke manier kan technologie helpen? Eigenlijk ook in die volgorde. En daarbij stilstaande denk ik dat er zoveel mogelijk is thuis. Maar ja, dat is niet zomaar gebeurd. Nee. Want medewerkers zijn geschoold in bijvoorbeeld in de verpleeghuizen de zorg binnen de muren te geven.
Precies.
En het vraagt nogal wat. Leidinggevenden zijn gewend om op deze manier leiding te geven aan teams die ze ook regelmatig kunnen zien. Het betekent een uitbreiding van de thuiszorg, wijkverpleging, met de krapte van de arbeidsmarkt, maar die ook op een andere manier werken, namelijk het ondersteunen van de mensen zelf en hun naasten en de gemeenschap. Dus gericht te zijn op de samenleving.
En daar heb je dus andere skills voor nodig.
Ja.
En die moet je met elkaar verkennen.
Ja.
En daar zul je stappen in moeten zetten.
Ja, ja. Ja. En dat vraagt tijd en dus financiële rust.
Zeker.
Ja.
Marie-Antoinette, ik geloof dat ik de hele middag wel met je door kan praten hierover. Maar onze tijd zit er alweer op.
Nu al.
Ik denk, ja zeker. Ik denk dat wij toch een behoorlijk beeld hebben kunnen... Dat jij een beeld hebt kunnen schetsen van wat je opdracht nu is. Maar ook wat de revenuen zijn van jouw werk vanaf 2017. Dus dank en heel veel succes.
Dank je wel.
Dit was De Waardekast. Opname en productie Laurens Joensen. Bedankt voor het luisteren.